Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Kortie Media.
Het was de plaatselijke Duitse favoriet. Die ik zijn looprundje doen. Die kwam eens even kijken bij ons. En die zag die fiets.
De grootste concurrent.
Die is waarschijnlijk gaan klagen bij de jury. Van die Koen, die heeft nu een fiets. Ja, dat kan niet. En kijk ernaar en doe er wat aan. En toen werd die fiets afgekeurd. Als hij het niet gezien had, denk ik dat het gelukt zou zijn.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen, die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd, maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, maar een nieuwe aflevering, nieuwe sport, nieuwe gasten.
Ja,
we hebben een hele, volle tafel.
Hele bijzondere gasten voor mij, want er zit ook nog een beetje een persoonlijk stuk aan.
Jij kent onze gasten.
Ik ken onze gasten. ik zoals bekend kom ik uit het wielrennen en daar hadden we niet zo'n coachcultuur. En ik fietste dan in een van de gesponsorde teams in Nederland, alleen er was geen coach.
Je had geen coach.
Niemand had een coach.
Dat was eigenlijk in de tijd dat jij met geprakte bananen in je achterzakje op pad ging?
Nee, dat was nog daarvoor. Maar, okay. Ik had zoiets, ik wil een coach hebben. En er was één hele bekende naam in de hele bekende Nederlandse inspanningsfysioloog. Als je de sport volgde. Dat is Jos Gijzel. Ik heb Jos gewoon opgezocht in de telefoonboek. En Jos, onze eerste gast, ik kreeg jouw vrouw aan de telefoon. Maar ik denk dat die een beetje vond dat jij het een beetje te druk had. Dus ik kreeg jou niet aan de telefoon. Ze zei meteen, nee, jij is veel te druk. Maar bel Axel maar. Die kan het ook. En
wie is Axel?
Axel Koenders, onze tweede gast. En Axel, toen heb ik jou gebeld. Die nodigde me uit voor een kop koffie bij jou op de sportschool. En van het een kwam het ander. Axel werd mijn coach.
Maar Jos, jij wilde het dus niet. Jij zag het totaal niet in mijn rij zitten.
Het is buiten mij omgegaan. Ik kan me niet herinneren.
Nee. Het is echt buiten jou omgegaan. Want ja. Jos, jij was heel druk. Ik denk dat je in die tijd zat je denk ik bij het Nederlands elftal. Kan dat kloppen?
Ja, in die jaren heb ik alle Nederlandse hockeyteams gedaan. Of dames, eren, jong oranje enzovoorts. En Nederlands eren volleybalteam van Joop Albeda.
Ja.
Nederlands voetbalteam van, het was toen trainer Guus Hiddink.
Ja, ja.
En
ik denk dat het inderdaad in
Holland 8. Ja. En ook nog bij Ajax.
Ja. Nou, dan snap
dus
je wel.
Dus niet heel veel ervaring. Jos,
nee, wel een beetje. Ja.
Daarmee heb ik beide mannen heel goed leren kennen. Wij zijn natuurlijk deze podcast begonnen en we zijn op zoek gegaan naar game changers. En met een hele brede focus van balsporten tot duursporten. Ik kreeg ook een tip, eerder wie eerder toekomt, Huub Stammers. Als je luistert, dank je wel voor de tip. Maar we hadden Jos en Axel zelf ook in onze hoofd. Want als
wat
het gaat
gaan
over...
we nu horen? Wat...
Ja, nou goed, het is een hele grote sport wereldwijd, triathlon. Ik denk dat het misschien zelfs wel steeds populairder wordt. Ook meer onder de recreatieve sporters. Daar hebben we echte twee pioniers aan tafel. Die op alle mogelijke vlakken eigenlijk een enorme versnelling hebben gebracht in deze sport. Denk aan training, denk aan aerodynamica, voeding.
Kleding dus.
Kleding. Echt op een andere manier gedacht. Tot dat moment eigenlijk nog helemaal niet aan de orde was. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk van, neem ons mee naar die tijd. En hopelijk kunnen we een heel mooi verhaal optekenen.
Ja, want in onze intro, Axel, zeg ik ook van, werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik denk dat die eerste zin wel echt toepassing is op jullie verhalen. Dat mensen die, jullie kwamen met zoveel innovaties, dat jullie omgeving dacht, waar zijn die mensen mee bezig?
Ja, het woord gek, dat klinkt wel indrukwekkend, maar dat geloof ik niet. Er werd wel op een andere manier tegen aangekeken, zo van wat hebben ze nu weer bedacht. En soms was er ook wel, ik wil niet zeggen enige vorm van jaloezie, maar wel zoiets van, zij doen het weer en dat mag weer wel. En waarom kunnen wij dat niet doen? Omdat wij op een andere manier over dingen nadachten. Erover lazen in literatuur. Jos wist best wel veel. Ik had ook best wel mensen om me heen die zich ook goed inleesden in allerlei zaken. Mm-hmm. Ja, en dan is het een kwestie van dingen in de praktijk uitproberen. En
moet je dan ook over een bepaalde gen heen? Want ik kan bijvoorbeeld ook nog herinneren dat toen in het schaatsen was voor het eerst ik komt niet op zijn naam, die in zo'n
Krimbel.
In zo'n strak pak ging. Iedereen was een week later nog niet uitgelachen, maar iedereen rijdt er nu nog steeds in.
Ja, nee, goed. Ik weet wel, Jos die bracht mij op het idee. Jos, zodat ik misschien beter vertellen. Die was ook de eerste in zo'n pak als wielrenner zijnde. En voordat ik triathlon ging doen, heb ik geschaatst en gefietst. En reden wij ook al trainingswedstrijdjes in die snelle pakken. En ik had al heel snel, hadden wij in de gaten, die pakken ook op de fiets een stuk sneller waren. Mm-hmm. Dus ik heb toen een apart fietspak laten maken. En in die tijd dat ik dan veel fietsen heb, reed ik al mijn wedstrijdjes in die snelle pakken. En dat heeft eigenlijk vrij lang geduurd voordat in het wielrennen, met name in gewone wedstrijden, ze ook in de snelpak ging rijden. Ik geloof dat Theo Bos het eerste op een NK in 2010 was, dat hij in een snelpak de wedstrijd reed. Maar daarvoor werd het eigenlijk alleen in tijdritten gedaan.
Ja. Ja, toen maakte hij met zijn rugnummers een zakje waar hij nog wat gelletjes in kon.
Maar goed, om een voorbeeld te geven, ik reed in 1982 heb ik met de Bataafsploeg een keer de ronde van Zweden gereden. En toen gingen wij daar ook naartoe. Er was een proloog van 3 kilometer. Werd niet in een snel pak gereden.
Wielrennen hebben we het over.
Ja, wielrennen. Ja. En toen zei ik nog tegen Piet Hoekstra, ik zeg, waarom rijden wij ook die gewone etappes niet in een snel pak? Ik zeg, dat scheelt in die finale met 50 kilometer per uur. Gewoon 1,5 kilometer per uur. Nou ja, daar werd er überhaupt niet over nagedacht. En wij moesten gewoon in een wollen broek en een wollen shirtje rijden. Nou, ik zat alweer te palen als een stekker, want ik wist wel dat langzamer ging. Maar goed, ja, je had het maar te doen. En we reden overigens heel goed in die ronde van Zweden, maar dat terzijde.
Los van de pakken.
Los van de pakken, ja.
Was Axel een beetje hoe zeg je dat? Jouw toverkind, om het zo maar te zeggen. Kon jij al jouw gedachtes en jouw ideeën op hem botvieren en ging hij daar altijd
in principe mee? Wel, omdat hij was opkomend, zowel in het wielrennen als in de triathlon, die wat later van start ging voor hem. En toen hebben we al die dingen uitgeprobeerd. We woonden in hetzelfde dorp, dicht bij huis. Onze ouders hadden een relatie en zo komt van het een het ander. Vooral toen Axel op de academie voor de gaamkoor in Amsterdam zat en mee ging doen met schaatscursussen en de triathlon zich begon te ontwikkelen. En ik dacht van nou, als jij goed aardig kan schaatsen, aardig kan fietsen en aardig kan lopen, wat je ook kon, en een zwemverleden, dan is die triathlon wat voor je. Mm-hmm. Maar als je dat op een hoger niveau wil gaan doen en voor de prijzen wil gaan en je wil scoren, ja, dan komen er nieuwe dingen bij. En dat was ontwikkeling van dichte achterwielen. En we hebben ook met dichte voorwielen gereden, maar met alle jury rond je heen bij tijdrit is dat wel lastig, omdat je van die windvlagen dan krijgt van die motoren. Dus dat is bij dichte achterwiel gebleven. Hm. Nou, de opzet sturen mee begonnen. En, want als je kijkt hoe kinderen naar school fietsen, tegenwind, langs snelwegen, uit de polders, die liggen altijd zo op hun stuur.
Ja. En voorover laat je zien. Ja,
dus daarmee is de triathlonstuur geboren.
Ja. Zo keek jij daarna.
Zo keken wij daar ook naar, ja.
Axel, jij was een van de eerste Nederlandse triatleten. Je hebt in je leven verschillende sporten beoefend. Jos gaf het al aan. Onder andere zwemmen, wielrennen, hardlopen. Ja, en hoe toevallig is het dan dat drie onderdelen samen, uiteindelijk natuurlijk, waar jij goed in was, dat dat ook een triathlon maakt. En je bleek, the rest is history. Je bleek daar ook behoorlijk goed in te zijn. Je bent vijfvoudig Nederlands kampioen lange afstand. Eenvoudig Nederlands kampioen korte afstand. Twee keer Europees kampioen lange afstand. En je bent ook nog eens voormalig wereldrecordhouder van triathlon Rot op de lange afstand. En je deed er slechts 8:13 over. En jij, Jos, was zijn coach. Je was docent aan de ALO en je werd ook bewegingswetenschapper. Je ging Axel coachen en het bleek dat jullie, zoals dat mooi heet, een droomkoppel waren. Samen wonnen jullie al die prijzen die ik zojuist heb opgenoemd. En daarnaast heb je ook nog gewerkt. Je hebt het al aangegeven bij Ajax en allerlei gigantisch grote sportteams en sportbonden. En je hebt, dat is denk ik wel een klinkend cijfer, je hebt bijgedragen aan 8 Olympische gouden medailles. 8 Olympische gouden medailles, Marijn.
Met de fysieke programma's en het fysieke testen. Ik ben dus geen coach in die sporten geweest.
Precies, maar je... ben je daarmee, probeer je nu voor jezelf dat je even je rol kleiner te maken? Want ik denk eigenlijk dat je een gigantische rol in deze plakken hebt gehad, toch?
Ik probeer het reëel te schetsen. Ik heb ook met Guus Hiddink samengewerkt in die tijd dat bij Ajax het boslopen in was. Maar spierfysiologisch was uit de wetenschap bekend dat je dan je langzame spiervezels activeert die je vervolgens in het voetbal niet nodig hebt. En dat was ook voor Guus Hiddink een revolutionaire gedachte. Dus in de aanloop naar het EK 96 hebben we geen meter gelopen. Alleen maar spelonderwijs gedaan. Het principe van spelen op straat. Voetbal op straat. Straatvoetbal. Dat hebben we geïntroduceerd op het veld. En dat is 3 weken lang niet anders gedaan. En die jongens werden topfit en fitter. Mede door de vele balbehandelingen.
Eigenlijk is Jos zo'n creatieve geest die de dingen... Hoe noemde Mathieu Heijboer het wiels in de podcast? Laaghangend fruit. Alleen niemand ziet het liggen.
Ja.
Triathlon, toen jullie... in de introductie zei ik al van... je bent een aantal sporten, Axel. Merkte je dat je daar goed in bent? Uiteindelijk begin je dus dingen samen te voegen. En ga je triathlon lopen. Hoe stond het ervoor? Wat was het niveau in Nederland van de triathlon?
Nou, Nederlanders waren best wel vooruitstrevend. We hebben in de beginjaren best wel veel wedstrijden gewonnen. Zowel internationaal ook. Met Rob Berel, Henry Kiens, Ben van Zijlst. Bij de dames ook. Met Thea Siebesma en Irma Zwartkruis. Ade Verswieten. Dus wij waren wel voorlopers in die zin. Dat Nederland is echt wel een duursportland in die zin dat... ieder Nederlandse kind leert zwemmen. Als er ijs is in de winter, gaat iedere Nederlandse kind schaatsen. En ieder Nederlandse kind leert fietsen. En lopen, dat leer je van jongs af aan allemaal. Dus en als je jonge kinderen in hun bewegingsleven gaat bekijken, wat lager is al, ze doen niks anders. Niet in wedstrijdvorm natuurlijk, maar
maar
wel
dat speelt wel heel recreatief bijna. Ja. Hoe stond de Nederlandse sport er? Het Nederlandse triathlon, maar... al die sporten die je daar beoefende, hoe stond dat ervoor? Waren mensen al bezig met aerodynamica bijvoorbeeld, dat soort dingen?
Nee, niet zozeer. Maar doordat Jos al het voorbeeld werd die aangaf dat die Kriemel met het schaatsen als eerste kwam. Toen ging Jos heel snel met die schaatsbak op die fietswedstrijdjes rijden. En ik ging dat met trainingen doen. De ronde hoep, het is een bekend rondje hier buiten Amsterdam. De parcours achter Vinkeveen bij Oukoop. Daar deden we allemaal testjes, zowel met fietsen als met lopen. En dan in een snelpak en... gewoon in wollen kleding, normale kleding. En als je dan ziet dat iets beduidend sneller is... Mm-hmm. Dan ga je dat in wedstrijden toepassen. En datzelfde, dat gebeurde met voeding ook. Ja, ik ben ook nog van de generatie die eerste triathlon... met ontbijtkoek met honing en krentenbrood. En we hebben zelfs koude aardappelen gehad... omdat er veel zetmeel in zit. En zo kom je ook in de finish. Want in de jaren erop... op een gegeven moment kwam Nutritia met een product extra. Dat waren vloeibare suikers. Eigenlijk een beetje de voorlopers van de jelletjes.
De groene pakken?
Ja, de groene pakjes. Ja. En dat werkte heel goed.
Dat was vies.
Ik kon er goed tegen. Maar...
Nee. Ja, maar ik... Axel die zei, ja, maar dat moet je nemen. Dus ik nam het natuurlijk. Maar ja, het was wel... ja.
Wat doet het met je maag dan?
Ja, het is mega geconcentreerd. Ja. Maar ja, vloeibare koolhydraten. Ja.
En je moest het wel met water
Maar dat had je niet tegen Marijn gezegd.
Ja, ben wel niet precies.
Maar vergeet ook het zwemmen niet. In het koude Hollandse water is het lastig om warm te blijven in het buitenwater. En toen werden de wetsuits ontwikkeld. Die hadden het idee dat water binnen het pak heel langzaam langs je lichaam weer uitging. En dat zou dan een warmtebehoudend effect hebben. Maar in de bosbaan zwemmend met vaste afstanden, de roeibaan, de bosbaan, zagen we al gauw dat hoe strakker het pak zat, hoe droger je bleef, hoe warmer je bleef, maar vooral hoe sneller je ging.
Ja. Want dat heeft een connectie. Ja. Hoe warmer je blijft, hoe sneller. Hey, en neem mij,
het oude concept was dat water wat in het wetsuit, wet, dus nat, langs je lichaam stroomt, dat het zou de lichaamstemperatuur aannemen, zou je niet meer afkoelen.
Ja.
Het tegendeel gebeurde.
Ja. Dus, en daar kwamen jullie eigenlijk al testende wijze, kwamen jullie daarachter.
Met stopwatch in de hand kon je zien dat je over 250 meter op de roeibaar, wat is het, een halve minuut sneller ging.
Ja, het grappige was, wij gingen 's ochtends om 7 uur, moesten we voor de roeiers uit daar trainen. En dan kwamen we daarna, ik ben een keer Nico Riens tegengekomen, die is van mijn leeftijd. En die was met de Holland 18, die won in dat jaar de Olympisch goud. En die weet het zich nog het herinneren. Hij zei, ja, ik kan me nog eens herinneren dat jullie daarvoor met Jos, dat jullie daar gingen trainen. En dat wij na afloop daar ook trainen met de Holland 8. Ja. Dat is dan wel grappig. Ja, op de bosbaan, 250 meter, je kon precies in tijd, kon je de verschillen zien. Dus dat was redelijk gestandardiseerd.
Maar dat was 1988, denk ik. Of
Nee, het was de vorige.
Hey, en Jos, neem mij eens mee. Kijk, als ik naar sport kijk, ik ben gewoon een liefhebber. Hè? Dus ik kijk wat ik leuk vind. En dan vind ik het goed of slecht. Hoe kijk jij naar sport?
Ja, soms ook heel plezierig. Maar ik kijk ook naar wat ik dan noem de wetenschap achter die sport. Hoe gebruiken ze met name de nieuwe kennis die ook voortdurend nog zich in de wetenschap ontwikkelt ten behoeve van de sport? Gebruiken ze de goede dingen? Het heeft ook vaak te maken met materialen die wel of niet toegestaan zijn. En op die manier probeer ik het ook te doorgronden. Hm. Naast het plezierige als je Nederlanders goud ziet winnen.
Hm. En kijk, als ik mensen goud zie winnen, denk ik, wat is het goed gegaan? Ja. Is het bij jou dan meer dat waarschijnlijk dit het einde is van een heel succesvol proces waarbij ze vermoedelijk allemaal nieuwe dingen hebben toegepast die wij misschien in Nederland dan nog niet weten? Of...
Nou, op die manier ook wel een beetje. Maar het is vooral als je in die sport zelf zit, bezig bent, kijkt hoe ze trainen, hoe ze zich voorbereiden. Gaat het volgens de nieuwe fysiologie? Dan kun je zien, daar is nog zoveel ontwikkeling mogelijk. Mm-hmm. En we hebben het nu over die bosbaan. Ik weet dat die volleyballers van Joop Albeda hadden de verplichting, vanuit vroegere generaties ook, om 2 keer per week die bosbaan rond te lopen. Jongens van 2 meter lang, met reuze lange passen natuurlijk.
Ja.
En dat is hetzelfde principe als we net bij het boslopen bij Louis van Gaal zagen. Je traint de langzame spiervezels, terwijl je in de wedstrijd de snelle nodig hebt. Dus waarom ga je in godsnaam eerst die langzame trainen? Jongens kwamen ook iedereen stokstijf terug.
En waarom doen ze het dan? Is dat dan gewoon omdat we het zo doen?
Opdracht van de coach die niet beter wist.
Dat
hoorde bij het patroon van het fysieke. Het werd zo gedaan en iedereen blijft het doen. En game changer, het anders gaan doen, het slimmer gaan doen. Dat ontbrak op dat moment op dat fysieke vlak. Hoe speltechnisch en tactisch je ook evolueerde, op het fysieke was het te weinig, te mager.
En jullie gingen dat eigenlijk vanuit die bril dus op een andere manier gaan kijken. Zo zijn jullie naar de triathlonsporten gaan kijken. Al die verschillende aspecten die we net al even noemen.
Ja, die noemen wetsuits. Het triathlonstuur of ossenkopstuur, zoals het heet.
Ja, want daar wat was het tot dan toe? Op wat voor fiets was de triathlon? Waar reden de atleten op?
Nou, dat kan Axel zelf beter vertellen.
Mijn eerste jaar, ik werd toen nog door Batavus gesponsord. Reed ik gewoon op een standaard conventionele fiets met krom stuur en een vrij groot kader.
Gewoon een normale wielrenfiets zoals altijd.
Ja, ik was wel de enige die toen in 83 na het zwemmen mijn snel pak op de fiets aandeed. Want de rest zat allemaal in flapperende shirtjes en broeken. En,
waarom deed jij dat? Waarom
ja, omdat was ik jij... wist dat toen een snel pakken al sneller was. Het scheelde over 180 kilometer met de snelheden die wij toen hadden, scheelde dat wel 2-3 minuten.
Maar jij zegt, ik doe dat. Ik zie iedereen flapperend om me heen rijden.
Ja. Ja, ik vond het prima.
Ja, dat snap ik. Maar wat is er dan, ik bedoel, is er dan één tussen aanhalingstekens gek die gewoon zegt, ja, maar jongens, ik ga dit wel doen. De rest, ja. Hoe kan dat?
Ja, maar tegen de achtergrond dat bij het wielrennen gaat met 40, 50 kilometer per uur, het schaatsen 30, 40 als ze bij Kriemel met het schaatsen helpt. En de windweerstand, de luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid. Dus als het bij het schaatsen werkt met 30, 35 per uur, dan gaat het zeker werken bij 40, 45 per uur bij het wielrennen. Nou, dan ga je experimenteren met...
Ja, dat klinkt want toen kwam eigenlijk toen kwam eigenlijk dat ossenkop stuur. En ik kan me nog herinneren, daar heb je me toen wel eens wat verteld. Want dat was eigenlijk met de fietsmaker van het dorp, toch? Zei jullie mee?
Ja, met het ossenkop stuur voor de luisteraar. Dat was zo'n stuur die je op je normale wielrenstuur plaatst, waardoor je eigenlijk in een soort van houding voorover kon zitten?
Ja, je hebt verschillende manieren. Ik heb toen via Batavus hebben we een tijdrijfiets laten maken, waarbij het ossenkopstuur zo laag mogelijk komt met een klein voorwiel. En ik heb zelfs een fiets gehad waarbij het ossenkopstuur onder de balhoofdbuis gepositioneerd werd. En waarbij we het frame dichtgeplakt hadden. Dat kon alleen maar als er minder dan windkracht 2 stond. Windkracht 2 maximaal. En dat hebben wij toen ook in tijd uitgemeten. Nou, het was ontzettend belangrijk om op zo'n fiets te trainen. Dus nou, 5-6 weken van tevoren zat ik 2 keer in de week op de fiets. Gingen we 1 keer in de week naar het parcours in Almere. Reden we op die fiets.
Want je zit heel erg voorover.
Ja,
het is
je
moeilijk
zit heel diep.
Sturen.
Het is een beetje het idee van dat je voorovergebogen. Ja, Jos noemde het altijd. Proberen een positie te bereiken van in de hokken zitten. Als je tegenwoordig naar het snelheidsskiën gaat kijken. Ja, of toen ook al. Ja, die zitten gewoon heel klein in elkaar gedrongen op de fiets. Nou, in de houding om zo snel mogelijk tijd te realiseren. Maar het idee daarachter is om zo'n positie ook min of meer op de fiets te realiseren. Dat is bijna onmogelijk. Maar als je tegenwoordig ziet, en als je Evenepoel en Vinegaard ziet, die zitten echt aerodynamisch ontzettend mooi op de fiets. Dat is de positie waar wij toen ook naar streefden. Dus, ja,
want dan ben je zo klein mogelijk en dan
ja,
ben je
in elkaar voorovergebogen, het zadelpunt ietsjes omlaag.
Maar had je dat ergens gezien dan? Was er een voorbeeld waarvan je dacht, oh ja, zo gaan we het doen? Of hebben jullie dat echt
nou,
zelf
Jos,
helemaal...
De term van in de hok is van Jos, ja. Dus die moet het maar uit.
Nee, de luchtweerstand is dus op die snelheid is een beetje 80% van de totale weerstand die een wielrenner ondervindt. Mm-hmm. En die moet je natuurlijk het meest zien te reduceren. En in de formule, de wetenschappelijke formule voor de luchtweerstand, staat het frontale oppervlak wat je aanbiedt. En als dat zo klein mogelijk is, dus als je in elkaar vouwt, dan maak je het frontale oppervlak veel kleiner en ga je veel makkelijker.
Ja, want heel even voor alle duidelijkheid. Er waren toen nog geen tijdritfietsen, toch? Toen jullie dit
Nee, die waren er niet.
Dus dat is even goed om te beseffen. Ja. Dit hebben jullie eigenlijk, je hebt het door Batavus gevraagd van...
Ja, ik wil het stuur onder de balhoofdbuis hebben. Want dan kan ik gewoon zo diep mogelijk zitten. Vooral tegenwind in was heel belangrijk.
En wat dacht hij toen je dat zei?
Nou, ja, dat was natuurlijk ook een vraag die hij niet mee... maar ik legde het uit, dit en dat is de reden om het te doen. En uiteindelijk heeft hij iets kunnen fabriceren. Ik heb die fiets nog steeds thuis staan.
Maar dan ben ik ook heel benieuwd. Dan heb je erop getraind en dan komt de eerste wedstrijd. Dan komen jullie met die fiets aan. Ja. Hoe reageerde de concurrentie?
Vraag Axel.
Nou, het was altijd zo, de reglementen in die tijd waren nog niet 100% zuiver op papier. En we hadden dus het frame dichtgeplakt. Het achterwiel was dicht. We hadden het,
ja, maar dat hadden jullie ook dichtgeplakt.
Ja,
toch? Dichtgeplakt. Iets
ja, bij de fietsenhandelaar De Haan in Oudekerk. De huidige eigenaar, Roel, de zoon van Gerrit, die waren te diep in de nacht bezig om dat helemaal dicht te plakken.
Met Boeklon, hè?
Met Boeklon.
Ja. Papier.
En dat was een prachtig toevoeging wat eigenlijk niet mocht volgens de reglementen. Maar ja, wij leverden die fiets 1 minuut voor sluitingstijd in, dat gecontroleerd moest worden. Dus ja, dan kwam je daar binnen en ja, die jury en die mensen die stonden werden ook een beetje overdonderd van ja, wat is dit nou? En Jos, die ging die fiets inleveren, ik was er niet bij. En gelukkig was het de ochtend daarna windstil weer. Dus dat ging perfect.
Ja, maar toen de concurrenten die... Wat ja, zei ja, je collega's?
Ze staan erbij en kijken daarna. En ik heb dat nooit meegekregen. Ja, van ja. Peter Seyfeld heb ik achteraf wel gehoord dat die. Ja, dat vonden ze allemaal maar niks. En ja, ze konden er weinig aan doen. En ze voelden natuurlijk ook wel aan van. Ja, die gaan niet met zo'n fiets rijden als het langzamer is.
Maar heel even gewoon voor de cijfertjes. Ja. Grosso modo, hoeveel heb je gewonnen?
Ja, ik schat zelf die fiets met het dichte frame en die lage positie dat het 2-3 minuten op 180 kilometer schat. Dat is een voorzichtige schatting.
Ik denk wel meer.
Ja, dat is een voorzichtige schatting.
Meer dan het dubbele. Ja. Omdat je in de open polders fietst. Ja. Dus ook veel meer wind hebt, veel meer dwarrelwind hebt. En dan gaat het in principe alleen maar meer spreken.
Het voelt natuurlijk ook
hetzelfde als met de start van de triathlon. Was in 1984 met die tijdritfiets. Hadden we ook met Peter Post besproken bij de Tour de France start in Leiden. 1978. Toen had ik met Peter Post erover gesproken, over die snelle pak. Hij wist daar niet van. Hij heeft het toen snel via Zwitserland, via rally geregeld. Die zijn er 11 uur gekomen en plop, hup, zo aan de start staan met dit pak. Waardoor de jury geen tijd had om de reglementen na te pluizen. Ja. Want ze moesten de logistiek van de start regelen.
Ja.
En dan maar gokken dat je niet achteraf gedisqualificeerd wordt. Het is wel een risico wat je neemt.
Ja, ja.
Maar als ze geen goede regels hebben, dan kunnen ze daar niet op terugpakken.
Tot op de dag van vandaag hebben wij er last van. Dat jullie dat allemaal hebben bedacht. Want tegenwoordig gaat het wel iets anders. Ja, dat kan Mathieu Heijboer alles vertellen. Maar,
nee, maar het is wel waar het hier natuurlijk min of meer is natuurlijk ontstaan. Want wat jullie zeggen. Ja, dit zag er dan misschien op het oog dan heel gek uit. Maar uiteindelijk is dit wel de methode die nog steeds gebruikt wordt.
Ja, dit is zo'n fantastisch verhaal. Daarom gaf ik nog een keer net even aan. Van even goed om te beseffen voor de luisteraars. Er was dus niemand met een tijdritfiets. Die fietsen die bestonden nog niet. Ja. En Jos en Axel hebben echt vanuit de wetenschap geredeneerd. En ja, daar de concurrentie gewoon volledig mee
weggeblazen.
Ja, weggeblazen. Ja. En ja, weet je, is er nog een triatleet die zich deze tijd nog herinnert dat je vroeger gewoon op een normale racefiets 180 kilometer moest rijden? Tegenwoordig is ook in de triathlon alles aerodynamisch.
Alles super aerodynamisch. Ik moet overigens wel één correctie nog even maken. Ook als het niet goedgekeurd zou zijn, ik had op een gewone fiets moeten rijden, zou ik ook gewoon hebben. Maar goed.
Ja.
Dat is wel een goede toevoeging.
Afgelopen week, we nemen nu die podcast op, was natuurlijk een beetje in het wielrennen de week van de helm geworden. Welke benamingen zijn allemaal voorbij gekomen? De Smurfenhelm.
Ja.
Spacehelm.
Spacehelm, noem allemaal maar op. Ja. Maar eigenlijk het is... En dat, je
bedoelt, wat jullie als ploeg gaan, zijn met
Team
nieuwe...
Visma Leasebike en Mathieu Heijboer en zijn Kornuiten. Die hebben samen met partner Giro een helm ontwikkeld. Maar ook binnen de kaders. Hè, dus wat zijn de regelgeving? Wat mag wel, wat mag niet? Maar je ziet nog steeds hoeveel het oproept bij anderen. Als er iets een beetje gek uitziet of wat we nog niet kennen. En waar je eigenlijk op het conservatieve deel van een sport nog steeds botst. Maar we spreken hier over, welk jaar hebben we het nu over? 84-85.
En toen was het al raar en nu nog steeds. Want ik zag een tweet bijvoorbeeld van Erik Breuking voorbij komen. Nou, die kwam niet meer bij van het lachen. En dat jullie dit Stefan Kruiswijk nog hadden aangedaan.
Steven. Maar 40 jaar geleden hebben we het dus over. Hè? Maar die discussies blijven zich herhalen. En eigenlijk in alle sporten waar de aerodynamica een rol speelt. Kijk naar de ploegachtervolging bij het schaatsen. Hè? Dat is ook... Daar wordt eigenlijk continu nog steeds allerlei manieren gevonden. Buiten gewoon simpelweg de beste schaatsers hard laten schaatsen. Alles valt of staat nog steeds eigenlijk met natuurkunde, met aerodynamica. En daar is nog steeds heel veel te winnen.
Ja, want ja, dat is een interessante sidestep inderdaad. Het schaatsen, en dat vind ik wel kijken hoe jij daar naar kijkt, Jos. Want we zijn een succesvol schaatsland. Totdat het op ploegenachtervolging aankomt, vaak. Hè? Ik hoor wel eens geluiden van ja, maar daar hebben ze helemaal niet het snelste materiaal. Eigenlijk jouw hoofd is blijkbaar niet doorgezet in die ploegenachtervolging. Hoe kijk jij naar de Nederlandse schaatsachtervolgingteams?
Nou, punt 1, de belangrijkste, de beste schaatsers rijden niet. Als Patrick Roes niet meedoet, dan kun je aan helmen en duwen gaan doen wat je wil. Je moet eerst met de beste schaatsers komen. Dat is bij Vis, maar ook met Jonas Vindekaart, die dat soort mannen niet hebt. Ja. Ja, dan wordt het moeilijk om nummer één te worden.
Maar dat is één, de beste mens. Maar als ik er als leek naar kijk, hè, ik ben vooral benieuwd naar jou. Maar dan zie ik wel dat andere teams, de Nooren bijvoorbeeld, veel vooruitstrevendere dingen doen. En dat wij in Nederland daar nog steeds een beetje smalend over doen, totdat we ingemaakt worden.
Ja, nou, dat is de achterstand van Nederland. Ook daar op dat vlak wordt natuurlijk conservatief gedacht.
Wat gaat er niet goed bij de Nederlandse achtervolging, vind je?
Het duwen. Je kunt bijvoorbeeld ook nog met twee handen proberen te duwen. Want degene die achter nummer één rijdt, die heeft zoveel minder luchtweerstand. Die heeft energie en tijd over om met twee handen te duwen in plaats van met één. Dat zou je ook nog kunnen doorontwikkelen.
Maar wat, kijk, je zegt inderdaad, toen ik met Axel begon, we werden een beetje voor gek versleten. Ja. Dat zie je in sommige dingen ook nog terug. Wat gebeurt daar? Dit is iets praktisch, ze moeten duwen. Maar wat is het probleem, denk je, bij dat onderdeel in Nederland?
Veel te weinig oefenen. De ploegen waaruit de schaatsers komen, die geven ze veel te weinig vrij. En er wordt pas een week van tevoren er is een training gedaan. Ja, dat is veel te mager. Want het is en blijft een evenwichtsport, het schaatsen. Dus dat elkaar opduwen, dat moet je goed oefenen. Dat je goed in het slagritme van je voorganger komt en blijft, ook na de bochten. En met één, met twee handen. Vroeger had je in het schaatsen, net als in het wielrennen, koppelwedstrijden. Daar werd altijd, dat zie je bij short track ook, er wordt altijd met twee handen geduwd. Zij doen het nog met één.
Hoe kan dat?
Ja, niet uitgeprobeerd. Niet doorgedacht.
Nee, en dat heeft denk ik ook echt met de mindset te maken. Want waar jullie het net over hadden, van je moet in de hokken, hè, Axel. Wat jij dan als coachingstip van Jos kreeg. Maar dat is eigenlijk ook wat we nu in het schaatsen zien. Die achtervolging. De beste teams, die zijn ook zo compact en zo klein mogelijk. En die rijden eigenlijk als één geheel over de baan. En ik, ja.
Het is een vorm van synchroon schaatsen. Ja. Dus dat moet je oefenen.
Maar het mooie is altijd, denk ik wel, dat er is altijd één team die bedenkt het en die gaat het tot in de perfectie uitvoeren. Ja, ja. Hè? Dus dat is...
Je moet altijd proberen 1-2 jaar voorsprong te houden. Want ja, als jij het je kan het 1 of 2 jaar doen en de rest gaat het vervolgens ook doen. En dan moet je weer wat anders bedenken. Ja. Overigens, de dames doen het wel heel goed met schaatsen.
Sorry,
de dames doen het wel heel goed.
Zeker, maar als je naar de heren kijkt.
Als ik daar naar de achtervolging keek, dat ik soms Antoinette de Jong daar moederziel alleen. Toen werden ze nog Europese kampioen.
Daar heb je gelijk in. Maar ze zijn wel wereldkampioen geworden in een perfecte race. Dus,
Ja.
Maar wat me dan opvalt, maar dat is meer, we zitten hier aan deze tafel, hebben met heel veel coaches gesproken. En wat jullie nu ook zeggen van, weet je, er is altijd één team die het voortouw neemt. Ik bedoel, daarvoor zijn jullie ook gekomen. Jullie zijn hiermee begonnen. Ja. Daarna wordt het gekopieerd en gaat mensen het beter proberen te maken. Wat me gewoon opvalt bij de mannen schaatsen, is er zijn teams die het beter doen. Maar we blijven blijkbaar in een soort gedachte hangen dat ze gek zijn of dat blijkbaar in Nederland niet kan.
Ja, ik denk dat het in Nederland ook wel kan. Alleen binnen Nederland heb je gewoon met die commerciële teams te maken, waarbij het presteren binnen het commercieel team en zelf individueel goed presteren belangrijker is dan in een team. Ik ben ervan overtuigd dat die Nederlanders het ook kunnen. Net wat je zegt, als Jos zegt, je hebt Patrick Roest en je hebt nog 2 of 3 goede rijders die gewoon individueel snellere tijden rijden dan de concurrentie. Dan moet dat kunnen lukken als je daarop traint. Ja. Alleen je moet er wel wat tijd en energie in steken. En op het moment dat je dat niet doet, dan gaat het dus niet lukken. En dat blijkt.
Nou ja, en om het weer terug te brengen naar jullie. Uiteindelijk heb je ook een Jos misschien nodig die het kan laten zien. En een Axel nodig die gewoon zegt, ja, maar ik geloof hierin of zo. Ja.
Want als je nog eens terugdenkt, dit was de stap, maar hebben jullie nog een aantal andere dingen in die tijd dat jullie echt buiten de gebaande paden zijn gegaan en dingen anders zijn gaan doen op basis van wetenschap, in basis van dingen die jullie hadden gezien in andere sporten?
Ja, het zwemmen was het wereldrecord wat Axel in rood wilde gaan vestigen. Ja. Toen hadden we ook niet alleen de wielen dichtgeplakt, maar ook het frame.
Ja.
En dat was de jury nou net een paar dagen van tevoren te weten gekomen. Ja. Dus ik heb s'nachts al heel lang moeten vergaderen. Maar uiteindelijk mocht hij niet met het dichtgeplakte frame van start gaan.
En waarom niet?
volgen ze op de interpretatie van de jury op grond van de regels. Maar dat was interpretatie. Het stond er niet letterlijk in.
Nou, de werkelijke reden was anders. Ik heb 2 weken daar bij een familie in huis gezeten met Henry Kien samen. En toen waren we 2 dagen voor de wedstrijd. Toen was ik die fiets helemaal aan het schoonmaken en het opknappen. Ook dat deden we allemaal zelf. En wie komt er langs? Dirk Asmonijt. Dat was de plaatselijke Duitse favoriet. Die ging zijn looprondje doen. Die kwam eens even kijken bij ons. En die zag die fiets.
De grootste concurrent.
Waarschijnlijk gaan klagen bij de jury. Van die Koen, die heeft nu een fiets. Ja, dat kan niet. En kijken naar en doen er wat aan. En toen werd die fiets afgekeurd. Als hij het niet gezien had, denk ik dat het gelukt zou zijn.
Ja. En wat zegt jou dat, los van het feit dat het natuurlijk concurrentie, maar hij probeerde dit op deze manier tegen te houden. Maar wat zou hij eigenlijk gedacht hebben?
Hij was de grote man in Duitsland. Hij had die wedstrijd willen winnen. En hij probeerde dus te voorkomen dat ik op die fiets zou gaan rijden. En achteraf gezien moest ik dus op mijn trainingsfiets rijden. Wat overigens ook een goede fiets was. Maar met een vette ketting, met een pedaal waar een tik in zat. Ik denk, oh god, weet je wel. We konden dat niet meer op het laatste moment doen. En toch reed ik nog 4.31. Maar anders had ik... Ja, waarschijnlijk 4.27 of 4.28 gereden. Die fiets scheelde 3-4 minuten. En, maar dat ging niet door.
Wees is hetzelfde truc als we jullie met de Space Helm doen. Gewoon iets nieuws, maar prompt, hup, zo aan de start gaan staan.
Daar moet van tevoren gecontroleerd worden.
Deze was al een paar maanden geleden al goedgekeurd. Oh, okay. Alleen, ja...
de uitvoering.
Nee, maar goed. Het maakt dan zoveel los op social media met name. En dan gebeuren er weer dingen. Dan voelen bonden zich soms een beetje in de hoek gedrukt. En dat ze dan iets moeten gaan doen. Maar nee, hij was al lang al breed goedgekeurd. Je kunt tegenwoordig... je ook niet meer met prototypes rijden. Alles moet commercieel verkrijgbaar zijn. Het is nog steeds een ratrace. Hè? Ja. UCI kan het bijna niet meer bijhouden ten opzichte van al die fabrikanten natuurlijk mee komen. Maar het heeft wel zijn oorsprong natuurlijk wel gehad in waar jullie ook mee zijn begonnen ooit, om eigenlijk steeds slimmer dan je concurrenten te zijn.
Gratis winst, hè? Ja. Iedereen kan het doen.
De benadering van de sport, dat zijn natuurlijk 3 volstrekt verschillende bewegingen. Zwemmen, fietsen en schaatsen. Ja. Maar hoe ga je dat trainingstechnisch combineren?
Ja.
Want ze hebben allemaal hun eigen trainingsregels. Je armen zijn veel eerder en zwaarder belast dan je benen. Dus je hebt langere hersteltijden nodig. En hoe moet je dat programmeren zodanig dat het fietsen weer niet in de weg staat?
Ja.
En anders aanvliegen van het zwemmen, het fietsen en het lopen. En de combinatie met name de laatste weken. Ja. Ga je op je lauweren rust in de laatste weken of zet je een tandje bij?
Want dat was eigenlijk voorheen, ging iedereen echt uitrusten richting de wedstrijd.
En wat was daar de gedachte achter?
Nou, het komt uit de atletiek, de moeder der sporten. En dan is de huisregel de laatste week rustig aan doen.
Mm-hmm.
En dat is prima voor hardlopen. Maar het is zeer de vraag of er zwemmen fietsen geldt, waar je niet die spierpijn hebt die je met hardlopen normaal wel hebt.
En toen ben jij dat gaan testen natuurlijk, gaan kijken
Ik niet, Axel.
Ja. Oké. Okay. Maar je bent gaan kijken, waar kwam je achter, Axel?
Ik had vooral behoorlijk moeite met de overgang van fietsen naar lopen. Mm-hmm. Zwemmen, fietsen ging eigenlijk gewoon probleemloos. Alhoewel je van een horizontale houding naar een wat meer verticale houding gaat. Alhoewel, Jeroen gaat wel voorover. Maar het probleem was op het moment dat je van de fiets afkomt, dat je een beetje met volle benen je spieren op een andere manier ging gebruiken. En de enige manier om daar aan te winnen, dat is te trainen. Dus wij deden veel combinatie. 1 keer in de week combinatietraining. We hadden zo'n parcoursje bij Oukoop. Of ik deed dat in de omgeving bij ons met de Ronde Hoep of de Oude Kerkenplas. Ja, was het een paar blokjes zo hard mogelijk fietsen. Hup, gelijk van de fiets af, schoenen stonden klaar. 1 minuutje wennen aan in het ritme komen. In die periode zo kort mogelijk maken. Dat je gelijk goed in het loopritme zat. En daar kun je alleen maar aan wennen door dat te doen.
En dat deed niemand?
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar zo gericht als wij het in training deden. Daarvan durf ik niet precies te zeggen of de rest dat ook niet deed. Maar wij deden het wel heel consequent. Mm. En zeker 1 à 2 keer in de week deed ik dat.
Hey, en want Jos zei net van in het atletiek, de moeder der sporten, was altijd de gedachte van een week voordat je een wedstrijd had op je lauren rusten. Dat trokken jullie in 1 keer in twijfel. Want waar kwamen jullie achter?
Nou, ik bleef tot en met de dinsdag, woensdag voor de wedstrijd behoorlijk doortrainen. En dat hield soms wel eens in dat ik de laatste 2 weken voor de wedstrijd bijna 3/4 van de triathlon in training deed. Weliswaar niet helemaal in wedstrijdtempo, maar blokken in wedstrijdtempo. En ook op de woensdag voor de wedstrijd nog gereden, was zeker ook 180 kilometer in training nog. En ook nog een stukje lopen en een stukje zwemmen. Om gewoon in dat ritme te blijven van het zo efficiënt en zo energetisch mogelijk goed functioneren.
Ja, maar dat was dus totaal anders eigenlijk.
Ja, dat bedoel ik.
Hoe wisten de concurrenten dat jullie dat deden?
We hadden de indruk van niet. Nee. Stellig indruk van niet. Nee.
Maar er werd nog niet heel erg eigenlijk al... Tegenwoordig heb je natuurlijk Strava en maar ja,
dat was toen allemaal...
Helemaal, maar er werd ook niet naar elkaar gekeken of...
Je hoorde het wel natuurlijk van de mensen om die andere concurrenten heen wat ze deden in de laatste weken.
Ja.
En er was het credo van rustig aandoen de laatste weken, sparen.
Ja. Ik heb geen antwoord op de vraag van wat is dan... De rust was gebruikelijk, want dat was het goede om te doen. Jullie kwamen erachter van dat is eigenlijk niet het goede voor een triathlon. Want waar kwamen jullie achter?
Nou, Jos wist wel, jij wist toch op basis van onderzoek dat het gewoon beter was om door te blijven trainen? Of hoe zat dat nou?
Nee, het is een wereld van verschillen hoe spieren gebruikt worden bij fietsen en lopen. En dat zie je aan de buitenkant niet, maar dat ervaar je zelf als je hard fietst en hard gaat hardlopen. De spierpijn is bij hardlopen veel groter. Ook de napijn, dat betekent langere hersteltijden. Maar bij fietsen herstel je zeer snel. Zozeer zelfs, als je bij Marijnse Tour de Fransmannen ziet, als ze rustdag hebben, daar willen ze zelfs nog gaan fietsen. Zo snel hersteld zijn ze al.
Dus, en het is ook echt niet goed om dan te rusten? Als je een prestatie daarna weer moet leveren?
Nee, dan je moet je prepareren tot de voorlaatste dag.
Maar dat was niet de gedachte?
Nee, de laatste week was het kassie aan doen en spullen organiseren. Zorgen dat je op tijd bent en alle materiaal op orde hebt. En de fiets poetsen 2-3 keer.
Ja. En Axel stond dus gewoon veel fitter aan het vertrek dan die andere mannen.
Ja, wat gelooft hij hem? Want dit is zo'n... Kijk, ja, ik blijf erop hangen. Dit is wat iedereen normaal vond. En jullie zeggen van ja, maar het is echt wel een gigantische wijziging hiermee, hè?
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Kijk, je zegt net van geloof die je hem. Je doet dat in training en je ervaart zelf hoe je daarop reageert. En op het moment dat je dat dan in wedstrijden met goede prestaties kunt onderschrijven, dan weet je dat zo'n methode goed werkt.
Maar er waren toen niet veel wedstrijden om dat principe uit te testen. Want die waren er gewoon. Er was één wedstrijd, dat was de Holland Triathlon.
Maar dat toon je ook wel lef, Marijn. Dat je toch zegt van ja, maar...
Ja, maar dat komt weer terug op die mindset waarschijnlijk. Hè? En eigenlijk niet maar blijven doen, want iedereen doet het zo. Maar vanuit de wetenschap bepaalde zaken beredeneren en dan je pad kiezen. Want dat brengt me eigenlijk ook meteen op een volgend punt. Want jullie hebben ongetwijfeld ook vanuit de wetenschap de berekeningen gemaakt. De koolhydraten gieren er doorheen. Een wedstrijd duurt, 8 uur?
8-9 uur.
8-9 uur.
Ja. Hij was de eerste in Almere die onder de 10 uur deed.
Precies, ja, nou ja, kun je nagaan. Maar
voor die tijd.
Hadden jullie ook al met de relatie met voeding van, daar moet ook iets gebeuren, dat kunnen we beter doen? Kun je ons eens mee terugnemen hoe jullie dat aanpakten?
Nou, je kunt uitrekenen aan de hand van glycogeengehalte in spieren, als je goed getraind bent, hoe lang je daarmee toe kunt. En dan is het een kwestie van bijeten.
Dat is de brandstof in je spier.
Glycogeen is suiker in de spier.
Ja.
Dat is meestal voor de helft van de wedstrijd toereikend. Want de beste voeding blijft toch training. Hoe je het ook wint of keert. Je kunt jellen en kleuren en geuren wat je wil. Het blijft training wat zorgt dat het spierniveau op het gewenste level is.
Mm-hmm.
Maar dan weet je ook hoe goed getraind. Ook voor halverwege heb je voldoende in je spieren. En de rest moet aangevuld worden.
Ja.
En hoe gebeurde dat voordat jullie dat gingen veranderen? Wat was de norm?
Nou ja, binnen het eerste of tweede jaar. Er kwamen nog achter zout, maar dat is iets anders. Maar Ja, eerst maar over je glycogeen suiker.
Ja, ik zei net al even dat het eerste jaar dat we daaraan meededen, was het de bananen waar jij het net over had. En de krentenbrood en het ontbijthoek met honing. En de aardappelen met zetmeel. Maar het tweede en derde jaar zijn we vrij snel overgegaan op die vloeibare koolhydraten. Omdat je ongeveer wist hoeveel energie daarin zat. Ook heel consequent in training oefenen. Dus het was iedere 15, 20 minuten een wat grotere hoeveelheid geconcentreerde koolhydraten. Altijd met water. Mm-hmm. En over het algemeen vrij vloeibare product. Weinig vast voedsel meer. Iedereen
nam nog steeds, wat je zegt, die ontbijtkoek met honing. Die krentenbollen. Dat was het idee binnen
in de eerste
sport.
In de beginjaren wel, ja. Maar wat ook ontzettend belangrijk was, je hoeveelheid vochtverlies. Ik heb 2 jaar lang ik wil niet zeggen iedere training, maar regelmatig door de week en ook voor en afloop van wedstrijden op de weegschaal gestaan om te kijken bij welke temperatuur en bij welke vochtigheidsgraad hoeveel vocht je nu verliest. Mm-hmm. Dus je kon op een gegeven moment precies zien van jongens, bij 30 graden verlies ik ongeveer zoveel. En ook per onderdeel nog eens een keer meten. Want met zwemmen was het vochtverlies altijd minder. Met fietsen ook weer wat minder. Met hardlopen was het altijd het meest. Ja, en dan weet je als je in zo'n wedstrijd met 25, 30 graden, als je 8 tot 9 liter vocht verliest, dan weet je hoeveel je met fietsen en met lopen moet drinken. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel dat toen we dat wereldrecord in rood hadden, toen was de wedstrijddag zelf was ideaal. Het was rond de 18, 20 graden. 's Ochtends was het koud. Het lopen was niet te warm. Die weken ervoor had ik met ontzettend warm weer getraind. Toen denk ik dat ik uitgerekend had, ik ga wel 8 tot 10 liter vocht verliezen. Maar op de wedstrijddag zelf wist ik ook met koeler weer dat de helft tot 2/3 hoeveelheid vocht zou zijn. Dus tijdens die wedstrijd heb ik toen minder gedronken dan dat ik aanvankelijk van plan zou zijn. Want als ik wel heel veel gedronken zou hebben, dan krijg je weer last van maag-darmklachten enzovoort. Dus het meten van je gewicht voor en afloop van training en wedstrijd is gewoon ontzettend belangrijk om gewoon je eigen vochtbalans goed te kennen.
Maar al deze innovaties wat je nu zegt over vochtverlies, over je gewicht meten, de introductie van vloeibare koolhydraten heeft nog jaren geduurd voordat dat uiteindelijk. En dat is dan, dat vind ik zo mooi aan dit soort verhalen uiteindelijk. Ja. Hè? Want het gaat over kruisbestuiving tussen verschillende sporten en er valt altijd iets te leren. Maar als het wielrennen wat eerder eigenlijk bij, laten we zeggen, zijn kleine broertje of kleine zusje was gaan kijken, dan waren er al veel eerder eigenlijk al innovaties in die sport gekomen, waardoor je eigenlijk gratis winst haalt. Hè? Ja. Want dit zijn allemaal dingen gratis, als je dat beter doet.
En vergeet niet, hè? Kijk, je zegt nu bij kijken bij het kleine broertje, maar het is niet zo dat uiteindelijk deden deze twee mannen het zelf. Hè? Jullie waren daar natuurlijk de voorlopers in.
Ja, absoluut.
Dus waarom is dat dan in jouw hoofd, Axel, gewoon een gedachte van, je staat voor de spiegel en je gaat zweten en je denkt in één keer van, hey, hoe is dat veel? Is dat eigenlijk tijdens een wedstrijd of zo? Want
nee, ik heb uiteindelijk ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding afgerond. Ik ben van origine gymnastiekleraar. Ja, en op de opleiding kreeg je best wel het een en ander over inspanningsfysiologie. Dat vond ik altijd heel interessant. En wist je ook van als je gemiddeld 1-2% van je lichaamsgewicht verliest, dat gaat ten koste van prestaties. En op een gegeven moment ga je natuurlijk rekenen van als ik nou een marathon loop of ik fiets zo lang en ik verlies zoveel vocht, dan moet ik wel zoveel drinken. Want als ik dat niet doe, dan ga ik na 2,5, 3 uur gaat de prestatie heel snel achteruit. Ja. En ik heb wel meegemaakt hoor, met hardloopwedstrijdjes en triathlonwedstrijdjes dat ik op de weegschaal stond dat ze denken van wat is die nou aan het doen? Prima, laat me denken. Ja.
Heb je ooit, kijk, dat is wat ik vroeg je het net al van, een soort gêne gehad?
Heb ik nooit gehad. Ik vond het prachtig.
Ja?
Ja. Ik vond het gewoon heel leuk om dit uit te brengen. En ook te zien dat het hielp.
Ja,
en op het moment dat je dan goed presteert, dan is het altijd, zeg je, zie je wel, het helpt ook, want we presteren goed.
Ja.
Maar je kon het gewoon duidelijk op basis van getallen aantonen. Ook het feit dat wij geen beschikking over windtunnels. Maar wij deden gewoon in de praktijk testjes op de fiets. Ja, dat kun je niet na één keer zeggen van het helpt. Je moet het een stuk of 10 keer herhalen. En dan heb je op een gegeven moment tijden en getallen. En dan gaan er een aantal dingen opvallen.
Ja, en onze zin is dan ook van mensen die de sport blijvend hebben veranderd.
Ja.
Dat geldt hier, hè?
Ja, en niet alleen triathlon dus. Hè? Dus dit is ook, het heeft dus ook zijn weg gevonden naar heel veel andere sporten. En het begint met een beetje een eigenwijze coach. Wetenschappelijke kennis, maar ook durven toe te passen bij een atleet die ervoor open staat.
Ja.
Laat ik tussen aanhalingstekens, wordt iets makkelijker, want je hebt niet een heel groot team eromheen met allerlei krachten die zeggen, ja, dus zo doen wij dat niet. En het is echt een duo die allebei op die manier naar de sport kijken en op zoek gaan naar, naar, Axel zei het net, gratis winst. En, ik ga er helemaal van aan, hè, want ik bedoel, tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk ook wat we bij Visma Leasebike ook
dat
proberen.
Dat wou ik net zeggen, wat doen jullie bij Visma Leasebike eigenlijk, wat je net hebt gehoord, nog steeds, zo of dan wel in misschien een moderne jasje, maar...
Eigenlijk alles wat hier is gezegd, dat is eigenlijk nog steeds van toepassing. En daarbovenop nooit zeggen van, ja, maar zo doen wij dat gewoon. He, op het moment eigenlijk alles continu ter discussie stellen. Ja, maar is dit inderdaad wel de beste manier? Zijn er geen andere manieren? Wat gebeurt er eigenlijk in andere sporten? We hebben het heel veel over aerodynamica, maar kijk eens naar een gemiddelde atletiekwedstrijd. De snelheden die sprinters halen. Ze lopen vaak nog steeds met losse shirtjes. Ja. Of met wapperende nummers. Hè?
Je slaat
de
spijker op
zijn
kop.
Ja. Dus er is nog steeds heel veel te halen. Dus op het allerhoogste niveau.
Zelfs in het roeien de Holland 8 hebben we ook in snelle pakken uitgerust. En roeien gaat met iets van 10, 12 kilometer per uur. Maar ook daar werkt het.
Met tegenwind.
En toch zijn er dus sporten, atleten, coaches die hun ogen sluiten nog voor deze ontwikkeling. Die al in 1984 is ontstaan?
Nou, van de luchtweerstand is in 1976 begonnen met krienbeelden. Maar wat Marijn net ook zei, de wielersport is veel commerciëler dan de triathlonsport. En als er dan in de triathlon ontwikkeld wordt, dan zou je verwachten de commerciële wielerwereld die volgt met een dag, met een week. Het duurt jaren.
Ja.
Tegenwoordig zal het sneller gaan.
Ja, ik ben net zeggen, dat zou nu niet meer denk ik zijn. Want dit is toch ook wel een beetje de tijd, met alle respect van... Ja, de waar jij eigenlijk altijd een beetje een hekel aan hebt, dat romantische wielren wereldje.
Ja, maar goed, ik bedoel, je hebt wel weer vorige week weer met de helm weer gezien wat de reflex is van het wielrennen. Hè? Dus dat zit heel diep in die sport. Maar goed, ja, dat geldt voor wielrennen, maar dat is dus nog veel breder.
Maar wat ik wel heel mooi vond van die helm, dat het kwam als een verrassing. Ja. En wat ontzettend belangrijk is met innovaties, doe het in een klein team. Hou je mond, hou je mond, hou je mond. Vertel het aan niemand en kom op het allerlaatste moment. Dat is gewoon het beste. Maar gewoon hou je mond, testen en zeg het. Hou een hele kleine groep mensen die ervan weten. En dat hebben ze bij Visma en Leasebike natuurlijk ook heel goed gedaan. Ja. Ik volg dat altijd met heel veel interesse nog, dat soort dingen.
Ja.
Kijk ook altijd naar houding op de fiets tussen renners en verschillen en zo. En,
hoe staan ze ervoor, Axel? Ik bedoel, jij kan nu vanuit jouw expertise er iets zinnigs over zeggen.
Op zich heel goed natuurlijk. Maar kijken hoe je het went of keert. Je kunt 95% van tevoren kun je alles goed beredeneren en bedenken. Er blijft altijd een factor die je niet van tevoren niet in de hand hebt. Gelukkig ook maar niet. En ik vind dat verhaal, zoals Marijn dat doet, dat vind ik prachtig. En gewoon de hele theorie erachter, hoe ze het doen en hoe je de renners ook zover krijgt. Hè? Want wat heel belangrijk is, dat renners er zelf voor open moeten staan. En dat ook dingen uit moeten gaan proberen. Je moet daar de tijd voor nemen. Experimenteer nooit vlak voor belangrijke wedstrijden, want het gaat altijd mis.
Ja.
En dat zijn, het zijn allemaal van die regels die... echt bij iedereen, ook bij iedereen in zo'n club, in zo'n team, goed, waar je goed van doordrongen moet zijn.
Zijn deze twee, tot slot hoor, want we zijn door de tijd alweer heen. Zijn deze twee mannen misschien in de kern ook wel een beetje de geestelijk vaders van jouw wielerploeg nu meer aan?
Nou ja, goed. Het zijn twee grote innovatoren. Die hebben heel erg bijgedragen aan de manier van denken zoals veel mensen inmiddels bij ons team dat doen. Ja. Bijvoorbeeld Mathieu Heijboer. We hebben altijd een paar jaar geleden waren we op een congres. Werden we uitgenodigd door de Vereniging van Bewegingswetenschappers. Daar was Jos, die zat eerste rij natuurlijk. We waren samen met collega Jos van Dijk, als ik het goed heb. Maar nog het vuur in de ogen en overal bovenop zitten. Daar heeft de Nederlandse sport enorm veel aan gehad.
Ik heb met Marijn ook over heel veel van dat soort dingen gehad. Zeker. De tijd dat jij studeerde en met Klaas.
Ja.
Ging het ook altijd over dit soort dingen.
Ja. Ja.
Hij zag gewoon natuurlijk wel hoe ik daarmee bezig was of daarmee bezig geweest ben. Vanuit dat oogpunt vind ik het ook wel leuk om Marijn te volgen altijd. Het is via de zijlijn heb ik het allemaal gevolgd.
Ik heb in dit kleine uur ja, weer meegekregen dat uiteindelijk twee mensen die elkaar weten te vinden een wereld kunnen veranderen.
Ja.
Mooi om te zien.
U... Mogen we aan Marijn nog een tip meegeven?
Zeker.
Nog wel drie? Ja.
Nee, er wordt vaak fysiek conditie gemeten met allerlei belastingsprogramma's. Dat zijn opklimmende belastingsprogramma's, 9 van de 10 keer. En dat zijn niet de programma's waarin getraind wordt en waarmee getraind wordt en waarin wedstrijden gereden worden. Dus daar zit iets scheef.
Dus de tip is?
Afschaffen die opklimmende belastingsprogramma's. En veel meer in de praktijk testen waar wij mee begonnen zijn. Dan heb je veel meer omstandigheden die des wedstrijd zijn dan op zo'n koele, kale fietsergometer fiets.
Dat is...
Nemen we mee.
Ja?
Ja.
Dus het gaat toch net weer een beetje beter worden hierdoor dit jaar.
Absoluut. Ja.
Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en naast mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast en je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Dank Jos en Axel. En graag tot volgende week.